Wat een mooie zangdienst hadden we weer. Allemaal fantastische liederen gezongen, God uitgebreid geprezen. En ik weet niet of u zich daarvan bewust bent, maar eigenlijk is dat gewoon heel traditioneel om dat op de tweede advent met name te doen. Ik heb daar eens even naar zitten kijken, hè, want al die adventszondagen hebben een eigen naam. De tweede adventszondag die heet Populus of Populus, ik weet niet hoe je het dan uitspreekt, Sion. En die naam komt van de eerste woorden van het lied waarmee een mis vroeger geopend werd, die op de tweede adventsdag gezongen werd. En dat lied vertaald, ziet u hier dus op de sheet staan, dat zegt: volk van Sion ziet, de Heer zal komen om alle naties te redden. Dat sluit helemaal aan bij die psalm 117 waar Liesbeth het over had. En de tweede regel zegt: en de Heer zal de heerlijkheid van zijn stem laten horen tot vreugde uw harten. O herder van Israël, verhoor ons, gij die Jozef leidt gelijk een kudde. En we hebben hiervan gezongen. We hebben God geprezen. Er was vreugde in ons hart, omdat we ons vervulden, zeg maar, onze gedachten vulden met wie God is. We hebben gezongen van Gods goedheid, Gods genade, Gods vrede. We hebben God gewoon groot gemaakt om wie hij was. We hebben ook gezongen, in één lied stond het letterlijk, Koning der Koningen. En God is de Koning der Koningen, de Heer der Heren. En yes, we kunnen voor God juichen, hem groot maken, halleluja. Dat is wat Liesbeth uitstraalde en wat de liederen allemaal uitstraalden. Maar ik wil toch even stilstaan bij die tweede regel. Er staat: de heerlijkheid van zijn stem zal God laten horen tot vreugde van onze harten. En ja, natuurlijk, als God spreekt over liefde en vrede en genade, dan is de vreugde. En als wij beseffen, hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen, yes, dan is er vreugde in ons hart. Maar een Heer en een Koning, die zijn niet alleen maar, spreken niet alleen van liefde en genade, en zeker God niet. God spreekt ook van rechtvaardigheid. God is ook heilig. En een koning, die vaardigt de regels uit. Dat is heel logisch. En de koning, die verwacht dat je je houdt aan zijn regels. En toen dacht ik van ja, en dan ga ik preken over de wet. En is dat dan vreugde voor het hart? Kun je blij zijn als je het hebt over de wet van God? Nou, dat is een uitdaging voor mij om dat u vanmorgen duidelijk te maken dat dat kan. Want het kan, maar je moet dan met een andere bril naar die wet gaan kijken. En ik dacht van aan het eind van het tweede wetboek in de Bijbel, dat is het boek Deuteronomium, staat een heel mooi vers. Daar staat, als die het doet, ja. Daar staat het, ik heb daar even schuin tussen gezet wat dat het is, je houden aan de wetten. Dat is niet een zaak, niet iets onbeduidends, het is een zaak van levensbelang, staat er. Want als je je houdt aan die wetten, dan zul je lang leven in het land aan de overkant van de Jordaan dat u in bezit zult nemen. Nou, dat laatste stukje, dat vraagt natuurlijk even uitleg. Dit is geschreven vlak voordat het volk Israël het land Israël introk. En daar herhaalde Mozes nog eens een keer alle wetten die God gegeven had. En hij zei van, als je dat land nou binnengaat, hou je dan aan die wetten. Dat is een zaak van levensbelang. Want daardoor zul je in feite gelukkig leven in dat land. De wetten. De wetten. Ik heb er al een paar keer over gepreekt en ik ga er vandaag dus weer mee verder. Ik herhaal ze eerst weer even. De wetten worden samengevat in 10 regels. En die 10 regels, die vinden we in Exodus 20. En in Exodus 20, ik ga ze niet helemaal voorlezen, want dan gaat mijn preek weer te lang duren. Dat doet hij meestal toch al. De 10 geboden. Ik lees ze weer even allemaal kort voor. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op iets wat een ander toebehoort. En vandaag ben ik toe aan dat 6e gebod. Het 6e gebod, wat eigenlijk heel simpel is, pleeg geen moord. Nou zult u denken, daar is hij vanmorgen snel mee klaar. Ik ga u teleurstellen. Pleeg geen moord, want ja, wat moet je over pleeg geen moord zeggen? Het is in onze cultuur zo ingeburgerd, het zit zo in ons systeem. Je pleegt geen moord. En het zit gewoon in ons hele rechtssysteem verankerd. Wie een ander doodt, die heeft gewoon straf te verwachten. Die komt voor het gerecht. Pleeg geen moord. Zo eenvoudig, zo simpel. En toch dacht ik, hier zit wel wat moois in. Want door dit gebod zijn we hier allemaal vanmorgen heel met een veilig gevoel naar binnen gelopen. Door dit gebod hoefden wij onderweg niet steeds om ons heen te kijken van, zit er ook iemand met een mes of een geweer op mij te loeren? Wij konden, het was geweldig dit gebod, toch? Dit is nou juist een gebod wat laat zien dat een regel tot vrijheid leidt. Het is juist geen beknotting, het brengt vrijheid en het brengt vreugde. En zo is het in feite met alle geboden. Wie de geboden houdt, dat geeft juist een veel gelukkiger leven. Even een vraag, wie is hier vanmorgen onbewapend naar binnen gekomen? Ja. Zie. Kijk. Ja, zie. U begint allemaal te lachen. En dat had ik ook een beetje verwacht. Want het is natuurlijk een dwaze vraag. Tenminste, ja, hier in Nederland, wij hebben geen wapens bij ons. Nou ja. Toch moet ik u teleurstellen. U had allemaal een wapen bij u. Allemaal een wapen. En ik ga het uitleggen welk wapen u bij u had. Ik heb hem ook bij me hoor. Dat was hetzelfde wapen. Want het gebod, pleeg geen moord, is niet alleen wat u hier op dat plaatje ziet. Iemand die een ander doodt. Het is veel meer. En als je dat wil ontdekken, moet je toe naar wat Jezus over dat gebod gezegd heeft. En Jezus zegt wat over dat gebod in Matteüs 5. Matteüs 5, vanaf vers 21. In Matteüs 5, vers 21, daar zegt Jezus het volgende. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En dan zegt Jezus, en ik zeg u zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Kijk, dat is andere taal. Nou komt het iets dichterbij, denk ik, in deze tijd en bij onszelf. Jezus zegt, als je een moord, het gaat hier niet direct om die moord is slechts een uiting van iets wat erachter zat. En wat daarachter zat, zegt Jezus, dat is in wezen woede die tot uitbarsting komt. woede die, waarin je tekeer gaat tegen een ander. En in woede zeg je dingen tegen een ander die niet helemaal juist zijn. En als je daarover nadenkt, dan denk ik van, het is dus veel meer. Het is boosheid die tot uiting komt, boosheid en niet alleen boosheid die tot uiting komt in een daad van doden. Het is ook boosheid die tot uiting kan komen in woorden. En daarmee wordt een beetje duidelijk welk wapen wij allemaal bij ons hebben vanmorgen. Wij hebben allemaal een tong en een mond gekregen. En woorden kunnen doden, net als blikken kunnen doden overigens. Er is een vers in de Bijbel wat heel mooi weergeeft wat woorden kunnen doen. En dat vers vinden we in Spreuken 18. In Spreuken 18, daar staat woorden, in Spreuken 18 vers 21, daar staat woorden hebben macht over leven en dood en wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Maar woorden hebben dus macht over leven en over dood. Woorden hebben macht over dood en dus hebben we allemaal een wapen. En woorden, je zegt ze soms zo achterloos, zou ik haast willen zeggen. Je zegt zomaar tegen een ander suffert als die iets doms doet. Of je zegt domoor, of je noemt iemand gewoon een nul omdat hij iets niet heeft gedaan wat jij had gewild. Dat zijn dolksteken, laten we gewoon simpel zijn. En daar moet je dus mee oppassen. Dat zit hier een beetje in. Dit gebod, volgens mij. Hier staat het woord, Jezus gebruikt hier het woord in deze vertaling niets nut. En hij gebruikt het woord dwaas. En ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Zijn er nog wat tieners in de zaal? Ik denk dat de tieners tegenwoordig een heel ander jargon hebben dan ik vroeger had. Maar ze hebben vast hun eigen woorden om een ander voor iets uit te maken wat niet echt vlijend is, om het zachtjes te zeggen. En Jezus zegt dus, pas op met die woorden. En het gaat niet alleen om woorden die je zegt. Ik denk dat in deze tijd de social media nog veel erger zijn. Daar worden die woorden niet alleen gezegd, maar daar worden ze ook gewoon geschreven. En kinderen zijn heel gevoelig voor wat je tegen hen zegt en ze gaan het geloven. Pubers zijn ontzettend gevoelig voor wat je over hen zegt, wat je tegen hen zegt. En er zijn al genoeg pubers geweest die juist door wat ze op Facebook aantroffen, in ieder geval tot zelfmoordneigingen kwamen. En zo niet erger. Woorden kunnen doden. En we hebben dus allemaal dat wapen van het woord. En woorden, je zegt ze soms zonder erbij na te denken, eigenlijk haast achterloos. En soms komen ze echt voort uit woede. En juist ook als je in woede bent, als je boos bent, ga je dingen zeggen waar je gewoon later van denkt van ja, dat had ik gewoon niet moeten doen. Daar krijg je spijt van. En die woorden, die zijn heel erg, ja, en die kunnen heel erg krenken bij een ander. En juist ook als je boos bent, dan moet je opletten met je woorden. In Efeze 4, daar staat dan ook, als u boos wordt, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geeft de duivel geen kans. Dus als je boos wordt, zondig dan niet. En een van de zonden die je dus kunt begaan, ja, dat is een moord. En dan misschien niet met een wapen, maar soms wel met woorden. Dus kijk daarmee uit. Als u boos wordt, zondig dan niet, zegt dat. Daar kom ik straks nog even op terug. Want hoe doe je dat nou? Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Woorden. Woorden hebben macht over dood. En daar heb ik nou genoeg over gezegd. En daar wil ik dan ook mee stoppen. Want de wet zegt natuurlijk wat je niet moet doen. De vraag is dan natuurlijk, wat moet je nou wel doen? Dat is de andere kant. Want ik heb ook gezegd, woorden hebben ook macht over leven. En toen dacht ik van ja, dat bij uitstek vinden we dat natuurlijk terug bij God zelf. Want de Bijbel begint in Genesis 1 met de schepping van de wereld. En er staat iedere keer, God sprak en dan gebeurt er wat. God spreekt en er gebeurt wat. God spreekt en de planten komen tot leven. God spreekt en er komen dieren tot leven. God spreekt en de mens komt tot leven. Gods woord brengt leven voort. Dat is de andere kant van woorden. Woorden kunnen leven voortbrengen. Met name Gods woorden brengen leven voort. En Jezus zegt dan ook van die woorden van God, en dit is eigenlijk ook weer een citaat overigens uit het Oude Testament. Jezus zegt, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat of dat klinkt uit de mond van God. Wij leven door de woorden van God. U en ik, wij leven door het woord van God. Woorden brengen leven. En broeder Douwe heeft onlangs ook 2 keer gesproken over Johannes 1. En in Johannes 1, daar wordt gezegd, het woord is vlees geworden. Werd levend. Het kwam leven. En dat woord, dat bracht ook weer leven. Want Jezus is Gods woord. Jezus is Gods vlees geworden woord. Dat voor ons gegeven is, opdat wij eeuwig leven zouden krijgen. Alles wat God doet is gericht op leven, op eeuwig leven. En door Jezus, door zijn dood, door zijn opstanding, door wat hij gedaan heeft, is onze relatie met God hersteld. Door Jezus hebben wij eeuwig leven gekregen. Dat is zo'n geweldige boodschap. Die woorden van God, die woorden die hij uitgesproken heeft, die woorden die hij omgezet heeft in daden. En die leven gebracht hebben, die ons leven gebracht hebben. Door Jezus is onze relatie met God hersteld. Want Jezus zelf had ook woorden van leven. Soms luistert hij even niet. Jezus zegt van zichzelf, wat ik gezegd heb is geest en leven. Wat Jezus zegt is leven. En Petrus die zegt dan ook als hij de woorden van Jezus gehoord heeft, naar wie zouden wij moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En we geloven en weten dat u de heilige van God bent. En Jezus is degene die woorden van eeuwig leven spreekt. Naar wie anders moet je heen gaan? Jezus spreekt woorden van eeuwig leven. En de opdracht aan ons, die Jezus hebben leren kennen, die God hebben leren kennen, is om hetzelfde te doen. Om met onze woorden leven te brengen. Daar staat dan ook, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze horen. Dat is onze opdracht. We moeten woorden spreken die goed doen, die opbouwen. En dat is natuurlijk heel mooi, heel algemeen. En Jezus, die maakt dat nog ietsje concreter. Die zegt, want we hebben net een klein stukje gelezen uit Matteüs 5, maar de verse erna gaat hij daar nog weer wat op in. Hij zegt van, nou, als je dus iemand iets lelijks hebt verweten, zo gezegd, dan zegt hij vervolgens, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter en draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en dan word je gevangen gezet. En je komt zeker niet vrij, zegt hij, voor je ook de laatste cent betaald hebt. Kijk, wat Jezus, ik heb hier een paar woorden onderstreept. Je kunt over dit gedeelte veel zeggen. Ook weer, maar ik denk van, er zitten een paar kernwoorden in. En dat ene woord, dat is het woord verzoenen. En het tweede is, leg een geschil snel bij. En dat is het goede doen. Dat is opbouwend zijn. Dat is, ja, tot heil zijn. Dan ben je weer bezig met het herstel van relaties. Verzoen je met mensen die iets tegen je hebben. Leg een geschil snel bij. In wezen doe je dan wat Jezus ook deed. Hij kwam ook om te verzoenen. En niet eens ging het daar om de verzoening van iets wat hij zelf fout had gedaan. Hij zette zich in voor de verzoening van mij met God. Hij zette zich in voor de verzoening van u met God. En dat is wat wij ook met onze woorden mogen doen. Verzoening brengen. Misschien niet eens zozeer over iets wat we zelf fout hebben gedaan, maar wel waar we iets zien wat niet klopt. Probeer daar verzoening te brengen. En probeer waar geschillen zijn te komen tot iets anders. Tot een oplossing. Doe wat Jezus doet. Hij had er alles voor over om verzoening te brengen. Zelfs zijn eigen leven. Nou is dat allemaal mooi en heel theoretisch, denk ik nog steeds. Het wordt straks nog concreter. Maar eerst dit. God zegt, pleeg geen moord. Maar nou zit ik met één ding. De meeste van ons kennen de Bijbel van A tot Z. En we weten maar al te goed dat er ook heel veel verhalen zijn waarin God zegt, roei het volk uit. Hoe kan een God die zelf opdracht geeft te doden, toch tegen ons zeggen, je mag niet doden? Ik had haast de neiging om te zeggen van, God heeft boter op zijn hoofd. Maar goed, dat is een beetje oneerbiedig, dus. Dus dat doe ik dan maar zo even. We kennen de verhalen. Het begint al bij de zondvloed. Ik weet niet hoeveel mensen daar wel niet bij omgekomen zijn. Er bleven er maar 8 over. Als het volk Israël bevrijd wordt, sterven alle eerstgeborenen uit het land Egypte. Als een straf van God. En nou ja, wat moet ik er verder over zeggen? Dat zijn allemaal heftige verhalen waar we nauwelijks raad mee weten. En ik wil er toch iets kort over zeggen. Ik heb er niet een sluitend antwoord op. Maar het enige wat ik erover kan zeggen is dat als je de Bijbel goed leest, dan zie je altijd dat God al heel lang gewaarschuwd heeft. Het gaat bijna altijd, of het gaat altijd om mensen die God de rug hebben toegekeerd, die hun eigen gang gaan en zich niet houden aan Gods regels. En God heeft al een hele poos die mensen gewaarschuwd en gezegd van, doe het niet. Keer je om, kom terug naar mij en doe wat ik gezegd heb. En op een gegeven moment komt God tot de conclusie, deze mensen die volharden in hun daden, in hun doen. En dan komt er een moment dat God zegt van, het is genoeg geweest. Als ik het zo door laat gaan, dan wordt de schade door deze mensen aan mijn schepping veel groter. Dan wordt het niet meer te overzien. Ik moest in ene denken toen aan wat mij zelf vorig jaar overkwam. Ik moest denken van wat God daar doet is hetzelfde als wat een chirurg doet. Toen ik vorig jaar een blinde darmontsteking had met een absces erbij, was de chirurg heel duidelijk, dat ding moet eruit, klaar. Als dat er niet uitgaat, en als dat niet gebeurd was, dan had ik hier vandaag niet meer gestaan. Zo simpel is het. En soms heb ik het idee, doet God dat ook. Dan zegt hij van, als ik dit laat gebeuren, dan gaat alles kapot. Dus ik moet mensen wegnemen. Dat kan niet anders. Maar God doet dat met een bloedend hart. De Bijbel zegt ook, ik heb geen behagen dat God geen behagen heeft in de dood van de goddeloze. Maar veel eer dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Gods hart is uit op leven. Maar juist omdat dat leven op een gegeven moment dermate bedreigd wordt, moet God soms doden. Het is niet anders. Maar hij doet het met een bloedend hart. Daar ben ik van overtuigd. Ik sprak ook over boosheid. En je kunt denken, boosheid is niet goed. Ik mag niet boos zijn. Nou, begin er maar aan. Ga daar maar eens aan staan. Ik ben niet vaak boos, maar ook ik kan boos worden. En als u het niet gelooft, vraag Anke, ze weet het. Boosheid, is dat nou verkeerd of is dat nou niet verkeerd? Nou, we moeten er ook duidelijk over zijn. Jezus was ook boos van tijd tot tijd. Jezus keek soms met boosheid rond, staat er in de Bijbel. Jezus is op een gegeven moment zo boos, dat hij een heel tempelplein leegveegt. Hij gaat daar flink tekeer, keert alle tafels om. Het geld rolt over de stenen, want een pinautomaat hadden ze toen nog niet. Dus dat werd een hele toestand. Jezus was soms boos en deed dan ook nog eens dingen. Boosheid is volgens mij een emotie die God wel degelijk aan ons gegeven heeft. Die in de schepping gelegd is. Maar boosheid, het is met boosheid, zou ik bijna zeggen, net als met woorden. Boosheid moet je ook op een goede manier gebruiken. Je kunt boosheid verkeerd laten voortgaan. En je kunt het ook een goede kant op sturen. Want boosheid, ik denk, God heeft boosheid aan ons gegeven, zodat we in actie komen op het moment dat we onrecht zien. Jezus is boos als hij onrecht ziet. Als hij ziet hoe die tempel misbruikt wordt. Want het is, ja, als we heel eerlijk zijn, rondom die hele de offerdienst was het eigenlijk gewoon, was dat tempelplein meer een soort van markthal geworden. Daar werd gewoon flink gehandeld in allerlei offerdieren en toestanden. En daar werd flink winst mee gemaakt. Het was gewoon handel geworden. En Jezus zegt van, daar is de tempel niet voor. De tempel is bedoeld om een bedehuis voor God te zijn. En dan veegt hij de boel schoon. Hij komt op, hij staat op tegen onrecht. En ik denk dat boosheid goed is op het moment dat wij reageren op onrecht en daar op een goede manier op reageren. Dat is waar God boosheid voor geschapen heeft. En dan moet ik er daar nog een ding bij zeggen. Want als Jezus boos wordt, dan is dat om onrecht dat hij ziet dat een ander wordt aangedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eerder boos word als mij onrecht wordt aangedaan. Als iemand mij onheus bejegent, dan kan ik ontploffen. En als een computer niet doet wat ik wil, dan ontplof ik. U herkent het allemaal. En soms denk ik van ja, en als ik nou hoor van onrecht dat een ander wordt aangedaan. Hoe is het dan met mijn boosheid? Nou, dan is die vaak lang zo fel niet als wanneer dat het mijzelf betreft. Maar God heeft die boosheid weggegeven zodat we onrecht van een ander daarvoor in actie komen. Jezus heeft heel veel onrecht ondergaan. Hij is uitgemaakt voor een goddeloze. Iemand die in dienst was van de Satan. Hij is geslagen, hij is gegezeld en dat allemaal zonder dat er een goede reden voor was. Maar we lezen nergens dat hij daar boos over wordt. Nee, op dat moment zegt hij, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Op die momenten geeft Jezus het over aan God en laat het oordeel weer aan God over. En zo kun je ook op boosheid reageren, denk ik. Op boosheid als het jouw eigen onrecht aangaat. Ik dacht dat ik daar nog een tekst over had. Ik moet even zien hoor. Moment. Ja. In 1 Petrus 2 vinden we daar iets over. In 1 Petrus 2, daar staat, dit is uw roeping, ook Christus heeft geleden om uwentwil, om u daarmee een voorbeeld te geven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als Jezus persoonlijk onrecht wordt aangedaan, geeft hij het over aan God. En ik denk dat de meeste boosheid die bij mij opkomt, ik in feite dit moet doen. En dan moet ik niet zeggen, moet ik niet gaan schelden en iemand niet voor niets nut of dwaas uitmaken, want dan bega ik een zonde. Dat is wat we net gezien hebben. Maar we moeten dan het overgeven aan God en hem in feite recht laten spreken. Dit is denk ik voor de meeste van ons een enorme uitdaging. Maar het is wel waar ik vandaag naar aanleiding van dit gebod op uitkom. Want we hebben nu gezien dat we pleeg geen moord. Dat pleeg geen moord veel meer is dan alleen maar een ander letterlijk doden. Het zesde gebod zegt Jezus van, het heeft een veel diepere dimensie. Het laat zien dat we op een goede manier in feite moeten leren omgaan met onze boosheid. We moeten niet gaan doden, niet met onze handen, maar ook niet met onze woorden. Of gewoon al met onze blikken, want ook blikken kunnen doden. We moeten in tegenstelling daartoe, moeten we ons inzetten voor het leven. We moeten woorden van leven spreken. We moeten onze handen inzetten om leven te brengen. Dat is waar ten diepste dat zesde gebod ons toe oproept. En de uitdaging daarachter is dus, hoe ga je nou om met je boosheid? Ga je daarmee naar God en laat je God je weer tot rust brengen, zodat je daarna weer gewoon rustig kunt reageren op de ander? Of ga je daar toch meteen over tot actie? Laten we boosheid ook vooral op een goede manier gebruiken. Laten we boos zijn over onrecht dat anderen wordt aangedaan. En laten we dan ook God bidden hoe we aan dat onrecht iets kunnen doen. Daar moeten we ons voor inzetten. Ook met dat wapen waarmee we vanmorgen allemaal binnenkwamen. Onze tong. Amen. Ik stel voor dat we nu even een moment van stilte hebben. En in die moment van stilte moet u dus even nadenken over deze vragen. Is er op dit moment in mijn leven een situatie waarin ik iets moet doen? Iets moet doen om verzoening te brengen, om leven te brengen, om herstel te brengen. En ik heb dat een beetje uitgewerkt. Met wie moet jij je verzoenen? Wie moet jij vergeven? Of vergeving schenken. Dat staat er. En wie moet jij, vergeven wat hij of zij jou heeft aangedaan? Waar kun je stappen zetten die leiden tot herstel van relaties? Of waar kun je bijdragen tot het herstel van iemands relatie met God? Denk even hierover na. Bid erover. Vraag of God je iets in het hart wil leggen.